Vanmorgen willen we verder gaan met de zendingsreizen van Paulus en de schriftlezing die daarop betrekking heeft vanmorgen is Handelingen 13, allereerst vanaf het 13e vers tot en met het 16e vers en daarna lezen we verder vanaf vers 38 en lezen we door tot en met vers 43.
En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamfilië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoog op de dag van de Sabbat, zaten zij neder. En na het lezen van de wet en van de profeten, zonden de oosten van de synagoge tot hen, zeggende, mannen broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. Dan lezen we verder bij vers 38. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze Jezus uw vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet konden gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen geen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de volgende Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade van God.
Geliefde gemeente, het gebeurde in het leven van dominee Brummelkamp, een predikant die vroeger diende in de christelijke afgescheiden gemeente, dat hij nog wel eens kritiek kreeg op zijn preken. Zijn preken zouden te liefelijk zijn, te eenzijdig. Dus besloot dominee Brummelkamp op enig moment de studeerkamer in te gaan en een preek te schrijven waarin hij nog eens flink de geesel haalde over zijn gemeente. En toen brak de zondag aan waarop de preek voorlag op de preekstoel. En dominee Brummelkamp keek de gemeente in en zijn ogen vielen op arbeiders, mannen die de hele week hadden gezwoegd. Zijn ogen vielen op de moeders die de hele week lang hadden getopt met de huishouding. Zijn ogen keken in ogen van hen die een woord van vertroosting nodig hadden. Troost. En toen pakte hij zijn preek die hij voor zich had liggen. Vouwde die preek voorzichtig op. Stak hem in zijn binnenzak en begon te preken. Ja, want de persoon van de Heer Jezus kwam hem voor de aandacht. Die op enig moment ziet naar het volk Israël, zijn ogen kijken naar de Israëlieten en hij ziet ze dan als schapen die geen herder hebben. En dan wordt de Heer Jezus met ontferming bewogen. Wel zo dacht dominee Brummelkamp, ook deze gemeente, ze heeft een woord van vertroosting nodig. Hij werd in de gezindheid van Christus bewogen met hen en om hen. Ja, een woord van vertroosting. Daarover gaat het ook in ons gedeelte. En het is al gevallen tijdens de schriftlezing dat er gevraagd wordt aan Paulus en Barnabas of ze ook een woord van vertroosting willen richten tot de mensen in de synagoge. Het is onder andere dat gedeelte dat we met de hulp en met de leiding van Gods goede geest met elkaar willen overdenken. En we letten vanmorgen op verschillende gedeelten uit Handelingen 13. U ziet dat het een lang hoofdstuk is en daarom moesten er ook keuzes gemaakt worden. We hopen op hoofdlijnen dit hoofdstuk te overdenken en de Heere geven dat het toch vanmorgen een eenheid mag zijn onder zijn zegen. We schrijven als thema boven de verkondiging aan land waar het woord land. Aan land waar het woord land. Drie gedachten. En die vatten we vanmorgen samen onder drie kernwoorden. Allereerst vertroosting. Vers 13 tot en met vers 15. In onze tweede gedachte, kernwoord verkondiging. Want dan letten we op hoofdlijnen op de verkondiging die Paulus brengt in de synagoge. En tot slot letten we op kernwoord vermaning. Want er klinkt aan het slot van ons gedeelte, vanaf vers 40 tot en met vers 43, ook een woord van vermaning. Dus allereerst vertroosting, dan verkondiging en tot slot vermaning. En dat alles onder het thema en opschrift aan land waar het woord land. Vorige week hebben we gezien hoe Paulus en Barnabas door de Heilige Geest werden aangewezen, werden afgezonderd en werden uitgezonden. Uitgezonden om het woord van de Heere te brengen over de wereld. Zondert mij af, Paulus en Barnabas, zo klonk het. Uit de mond, als het ware, van God de Heilige Geest. En toen hebben we het gezien dat de gemeente van Antiochië, waar die woorden klonken, dat die gemeente van Antiochië niets anders kon doen dan hen laten gaan. En zo hebben we dan hen zien overvaren over de Middellandse Zee, zijn ze aangekomen aan de oostkust van Cyprus, Salamis. Daar hebben ze het woord van de Heere verkondigd en vervolgens hebben ze het hele eiland doorkruist, zijn ze aangekomen in Paphos en daar gebeurden, om het kort samen te vatten, twee dingen. Allereerst vijandschap. Want Elimas de tovenaar kwam er tegenin toen het woord ook daar gebracht werd. Maar het was niet alleen vijandschap, er was ook blijdschap. Want Sergius Paulus, de stadhouder in Paphos, hij kwam tot bekering. Het woord droeg in zijn leven vrucht. Vijandschap, blijdschap. En na deze gebeurtenissen in Paphos gaan Paulus en Barnabas opnieuw op weg en zijn we bij ons tekstvers, vers 13 van Handelingen 13. En Paulus en die met hem waren. Ja, u ziet het goed, gemeente. Paulus gaat voorop. Dat was niet zo. U kunt zich dat ongetwijfeld nog herinneren van vorige week zondag, dat we tegen elkaar hebben gezegd, in vers 1 worden er verschillende namen genoemd en wordt de rij met namen afgesloten door Saulus. Barnabas gaat voorop. Dat geldt ook voor vers 7. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, opnieuw gaat Barnabas voorop. Maar hier vanaf vers 13, u ziet het, gaat Paulus voorop en dat zal ook zo blijven. De leiding berust vanaf nu bij de apostel Paulus. Hij is de leider, als we het zo mogen zeggen, van het zendingsteam dat nu de wereld over zal reizen. Paulus gaat voorop. Ja, u hoort het dat ik nu ook zeg Paulus. En aanvankelijk ging het nog over Saulus. Dus ook die verandering moeten we onderstrepen. Vanaf vers 13 zal het steeds over Paulus gaan en niet over Saulus. Het werd terloops al eventjes genoemd in vers 9. Saulus, die ook Paulus genaamd is. Maar vanaf nu wordt hij daadwerkelijk genoemd Paulus. Waarom is dat? Wel, ook daar maar kort over vanmorgen. Er zijn er die hebben gezegd, Sergius Paulus is inderdaad tot bekering gekomen onder de bediening van de apostel Paulus. En daarom draagt Paulus nu de naam Paulus naar Sergius Paulus, de stadhouder. Acht ik niet aannemelijk, gemeente. Met Calvijn en vele andere verklaarders geloof ik dat Paulus vanaf nu Paulus heet, omdat hij de grote heidenapostel is vanaf nu. Hij trekt de wijde wereld in en daarbij is hij beter herkenbaar onder de naam Paulus dan Saulus. Waarom? Dat moeten we misschien wel even uitleggen. In de tijd van het Nieuwe Testament droegen mensen vaak twee namen. Allereerst de naam van geboorte. In het leven van Paulus was dat Saulus, want hij was geboren als Jood. Maar vaak droegen ze ook een tweede naam in het kader van het rijk waarin ze leefden, het Griekse Rijk of het Romeinse Rijk. Wel, zo heet hij niet alleen Saulus, die geboren is in Tarsus, maar heet hij ook Paulus, zijn gelatiniseerde naam, Latijnse naam. En die internationale naam, die gelatiniseerde naam, wekt vertrouwen bij de gemeenschap die Paulus straks zal ontmoeten, wanneer hij rondgaat over de wijde wereld. We geloven dat daarom Saulus vanaf nu Paulus heet. Hij trekt de wereld in. Maar zullen we een klein beetje verder blikken dan dat voor ogen is, geliefden, vanmorgen. Saulus wordt in de Bijbel ook regelmatig genoemd Saul. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo heeft het geklonken op weg naar Damascus. En toen Ananias binnenkwam, daar in het huisje in de rechte straat, toen had Ananias immers gezegd, Saul, broeder, Saul. Wie was Saul, jongens en meisjes? Saul was die grote koning van Israël. De eerste koning die Israël kreeg. En als ik het boek Samuel lees, dan lees ik dat Saul zo knap was, dat er geen enkele man knapper was dan hij. En zo zegt dan de Bijbelschrijver in Samuel, dat hij van zijn schouders en opwaarts hoger was dan al het volk. Saul, gemeente, was een man die met zijn postuur, met zijn lengte indruk maakte. Hij gooide hoge ogen. Misschien dat de ouders van Saulus wel gedacht hebben, wij vernoemen ons kindje naar die grote koning diep in het Oude Testament. In de hoop dat onze jongen ook zo indruk mag maken. Dat hij ook een man mag worden van naam en faam, van statuur. We noemen hem Saul. Maar hoe zal deze man de wereld ingaan en doorgaan? Niet als Saulus, als Paulus. En Paulus betekent de kleine. En als we Paulus zijn eigen geschriften mogen geloven, en die moeten we geloven, en als we de buitenbijbelse bronnen daarbij ook in rekening brengen, dan is Paulus ook een man geweest van kleine gestalte. Helemaal niet een man die met kop en schouders zoals koning Saul boven het volk uitstak. Helemaal niet een man die uiterlijk indruk maakte. Kijk, zo iemand wil de Heere nu gebruiken, gemeente. Zo iemand mag nu dienen in het koninkrijk van de Heere. Een aardenvat, een leeg vat, een breekbaar vat, een nietig vat, een klein mensenkind. Laat dat ook wanneer we dienstbaar zijn. Het koninkrijk van de Heere altijd maar onze gestalte zijn. Laten we met ootmoed bekleed zijn, want Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En Paulus. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Paulus vaart af naar het noorden, hij komt ongetwijfeld aan in de havenstad Attalië, dat heet tegenwoordig Antalya. Vervolgens gaat hij te voet verder en dan komt hij aan in Perge in de landstreek Pamphylië. En in die enkele woorden van Lucas ligt nu zo'n 280 kilometer opgesloten. En dat gebeurt vaker in de boekhandelingen. Maar enkele woordjes dat Paulus ergens aankomt en dan ligt er soms al 400-500 kilometer achter die enkele woorden. Gemeente, het gaat niet om de avonturen. Het gaat niet om de belevenissen. Het gaat niet om de ervaringen van apostel Paulus allereerst. Waar gaat het wel om? Daar laat Lucas ook geen misverstand over verstaan, want daar waar hij maar enkele woorden gebruikt voor zo'n lange reis, schrijft hij heel uitvoerig over de preken van de apostelen. Soms wel 40 versen lang. En dat leert ons vanmorgen, dat we maar niet al te veel aandacht moeten vragen voor wat Paulus allemaal beleeft en ervaart en wat voor avonturen hij allemaal doormaakt. Nee, het gaat uiteindelijk om het woord van de Heere, zoals dat vanmorgen voorligt. Laat het woord van God in zijn geheel centraal staan in onze levens. Laat dat centraal staan in onze kerken. En laat het ook blijvend centraal staan in onze erediensten. Het woord van de Heere en de verkondiging daarvan. Maar ach, dan worden we toch wel teleurgesteld ook vanmorgen. Maar Johannes van hen schijnende keerde weder naar Jeruzalem. Het gaat hier over Johannes Marcus. We zagen in vers 5 dat Johannes zich voegde bij het gezelschap tot een dienaar. Hij heeft ongetwijfeld praktische zaken geregeld. Maar wat gebeurt er, gelieve vrienden? Ach, Johannes scheidt zich van het gezelschap af en keert terug naar Jeruzalem. Ja, Lucas is er niet zo uitvoerig over. Maar op een andere plaats tekent hij er iets meer over op. En dat brengt ons bij Handelingen 15. Het is goed dat u dat er even bij neemt vanmorgen. Ik lees in vers 36 van Handelingen 15 dat Paulus het woord voert en zegt tegen Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. Paulus staat hier aan het begin van zijn tweede zendingsreis en hij stelt voor om die broeders te bezoeken in de steden waar ze geweest zijn. Dat vindt Barnabas op zich een goed idee, maar Barnabas, zo lezen we dan in vers 37, wil dan graag dat Johannes Marcus meegaat. Johannes Marcus is een neef van Barnabas en Barnabas wil zijn oomzegger er graag bij hebben. Maar, zo lezen we dan in vers 38, Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken. U hoort het hier, gemeente. Johannes Marcus is in Pamphylië van hen afgeweken. Dat is de landstreek waar het over gaat in Handelingen 13, waar we vanmorgen bij stilstaan. En dan tekent Lucas daarbij op dat Johannes Marcus niet met hen is verder getrokken om te gaan tot dat werk. Dus Johannes Marcus heeft op enig moment gezegd: ik trek niet verder met u op in dit zendingswerk. Ik ga terug naar Jeruzalem. Wat voor reden lag daaraan ten grondslag? Waarom wilde Johannes Marcus niet verder? Dat weten we niet, maar ik wil wel enkele zaken in overweging geven. Het kan heel goed zijn dat Johannes Marcus heeft opgezien tegen de reis. Het gebied wat ze nu zullen binnentrekken straks van Perge naar Antiochië in Klein-Azië is een gevaarlijk, een onherbergzaam gebied. Veel bergen, geen makkelijke zaak om daar te voet doorheen te gaan. Het gebied stond ook nog eens bekend als gevaarlijk in de zin van dat er veel rovers actief waren. Die konden zich natuurlijk makkelijk verschuilen in het gebergte. Veel bochten gaven ook geen zicht in de verte, dus ze konden zich makkelijk schuilhouden en reizigers makkelijk overvallen. Ook heimwee kan een rol hebben gespeeld in het leven van Johannes Marcus, want heimwee, misschien kent u het wel, dat kan je flink ziek maken. Maar het is ook heel goed mogelijk, en daarom noemden we dat net ook expliciet, dat Johannes Marcus er niet mee om heeft kunnen gaan dat de leiding nu bij Paulus ligt. Want de leiding lag bij zijn oom, Barnabas. En nu moest hij luisteren naar Paulus. En hoe gaat dat, geliefde, wanneer we een andere leiding krijgen op ons werk? Het was zo vertrouwd, het was zo goed, maar hoe zal het gaan? Blijft het wel zoals het was en hou ik mijn eigen positie wel of zie ik mijn positie bedreigd? Het vertrouwde gaat misschien wel overboord. We weten het niet, maar hoe het ook zij, dit kunnen we vanmorgen wel zeggen van Johannes Marcus. We krijgen sterk de indruk dat hij de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 14 niet helemaal eigen heeft kunnen maken. Dat we de kosten moeten overrekenen voordat we gaan bouwen. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 14 ook dit daarbij. Dat we soms vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen achter moeten laten om hem te dienen in het koninkrijk. En het lijkt erop, geliefden, dat het voor Johannes Marcus op dit moment te veel vraagt, te veel kost, te veel eist. Maar, en daar moeten we goed oog voor houden, ik lees dan in Handelingen 15... in vers 39, dat niet alleen Johannes Marcus is gescheiden van Paulus en Barnabas, maar dat ook Paulus en Barnabas zelf gescheiden wegen gaan. Want er ontstaat, zo lees ik in vers 39 van Handelingen 15, tussen Paulus en Barnabas verbittering. En beiden gaan gescheiden wegen. Lieve vrienden, de ene scheiding werkt de andere scheiding in de hand. Geliefde gemeente, de ene scheiding werkt de andere scheiding in de hand. Hier wijkt Johannes Marcus van hen af. En later zien we dat Paulus en Barnabas gescheiden wegen moeten gaan. Mag ik één lijn trekken naar de actualiteit? In ons kerkelijk leven zien we breuklijnen zich aftekenen. En die breuklijnen zijn diep. En die breuklijnen reiken ver. En hoe het zal gaan, weten we niet. Maar het is mogelijk dat er een scheur in komt. Dat kan. Dat is reëel. Daar moeten we mee rekenen. Maar gemeente, wanneer de ene scheur in komt, zal het vaak andere scheuringen in de hand werken. Het gaat soms door gemeentes, door families en door gezinnen heen. Hoe verdrietig. Hoe verdrietig. Hoe droevig. De kerk is in mijn handen niet veilig. De kerk is in onze handen niet veilig. Maar in het leven van Paulus en Johannes Marcus is het goed gekomen. Want dan lees ik in 2 Timotheus 4 vers 11. Dat Paulus zegt tegen Timotheus. Timotheus, neem Johannes Marcus mee. Neem hem mee. Want hij is mij zeer tot nut. Dan komt het ook tussen deze broeders weer goed. Gemeente, de poorten van de hel zullen Gods gemeente niet, nooit overweldigen. Zo is het, want de gemeente van Christus ligt uiteindelijk vast in zijn doorboorde handen. Hij is en blijft koning van zijn kerk. Daar mag troost in liggen vanmorgen. En dan reizen ze door en dan zien we hen in gedachten op de Sabbatdag binnengaan in de synagoge in Antiochië. Dit is niet Antiochië van waaruit ze vertrokken zijn, dat was Antiochië in Syrië. In vers 14 gaat het over Antiochië, een stad in Pisidië, dat is een landstreek in het huidige Turkije, in Klein-Azië. En daar zitten zij neder. Gods woord mag zometeen opengaan in die synagoge. En daar mogen ze nu bij gaan zitten. En ik geloof dat de Heere die woorden niet voor niets heeft laten optekenen. Dat de Heere nu een plek geeft, ouderen en jongeren, waar we mogen zitten. En waar het woord van de Heere open mag gaan. De wet wordt zometeen gelezen. De profeten worden geopend. Het woord mag klinken in de synagoge. Het woord mag ook vanmorgen klinken, hier in de Bethelkerk. Dat leert ons allereerst dat de schriftlezing ertoe doet. Dat hangt er maar niet een beetje bij. Dat is niet om onze gedachten alvast wat op te frissen en te richten op de preek. Wanneer de schriftlezing plaatsvindt in de gemeente, klinkt het onvervalste woord van de Heere, klinkt de stem van de Heere zelf. Het is zijn woord. En zeker, het heeft de Heere behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Maar ook de schriftlezing is het onvervalste, onverkorte woord van de Heere. De schriftlezing doet ertoe. Maar nu geeft de Heere ook een plek waarop we rustig mogen neerzitten, waarop we mogen rusten en waarop we ons mogen richten op het woord, het verkondigde woord van God. Dat is rijk, gemeente. Dat is ook een woord van troost voor morgen. Want waar zijn we niet mee bezig geweest in de achterliggende week? Wat heeft ons allemaal niet bezig gehouden in de achterliggende dagen? En ik geef toe, dat kunnen heel onschuldige zaken zijn. Hele onschuldige, kleine, misschien wel futiele zaken. Maar de Heer Jezus zegt nu, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En hoe vaak zoeken we niet datgene wat beneden is, op de aarde is. En u geeft de Heer ons vanmorgen, allemaal hier in de kerk en ook verbonden met ons, een moment, een vast moment in de week, de eerste dag der week, waarop we rustig mogen gaan zitten en mogen luisteren naar datgene wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Wat een rijkdom. En dan klinkt de wet van de Heer, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. En dan klinkt in die synagoge ook een woord uit de profeten. Ik wijd daar nu niet over uit verder, maar dat is meer dan de profeten zoals wij ze kennen. Dat is een groot deel van het Oude Testament. De parasha en de haftara, zo noemen we dat in het Joods, dat heeft plaatsgevonden. De wetlezing, de parasha, de haftara, de profetenlezing. En dan komt er een overste van de synagoge. En die vraagt aan Paulus en Barnabas of ze willen preken. Nee, dat staat er niet. Er staat niet of Paulus en Barnabas willen preken. Er staat of zij een woord van vertroosting tot het volk willen spreken. Dat heeft Lucas ook niet voor niks zo genoemd. Een woord van vertroosting. Ja, de kanttekenaren wijzen erop. Er staat in het Grieks of een woord van vermaning. Ook dat behoeft een beetje uitleg vanmorgen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is het woord parakleet. Dat kent u, denk ik, parakleet. Maar dat heeft verschillende betekenissen in zich. Het heeft inderdaad de betekenis van vermanen. Dat moet een dienaar van het goddelijke woord dus doen. Een dominee moet uw gemeente vermanen. Nee, dat is niet naar de mens, maar het is wel voor de mens. En daarom zeg ik wel eens, jonge mensen, het woord van de Heer, om het maar in jullie taal te zeggen, het woord van de Heer, dat kan soms in je jonge leven schuren, pijn doen. Dat kan je raken. Dat kan, geliefde gemeente, ook weerstanden oproepen in ons persoonlijk leven. Maar schrik daar nu niet van terug. Deins daar niet voor terug. En loop er nooit voor weg. Dat ligt ons wel. Niet doen. Want ook een woord van vermaning wil de Heer gebruiken om zijn gemeente te bouwen en te planten. Een woord van vermaning. Maar, en dat ligt ook zeker in het grondwoord opgesloten in het Grieks, het gaat hier ook wel degelijk om een woord van troost. Bemoediging. Ondersteuning. Bij de Heer vandaan. Wanneer hebben we troost nodig, gemeente? Troost hebben we ten diepste allemaal nodig. Want we leven allemaal buiten het paradijs. Na Genesis 3. En ons leven in meer of mindere mate is getekend door zorg. Door kruis en verdriet. Troost hebben we ten diepste nodig. In de geestelijke zin van het woord. Dan gaat het over de troost, beide in leven en sterven, waar onze kostelijke catechismus mee inzet. Die enige troost, beiden in leven en in sterven. Met die troostgemeente kunnen we het leven door, kunnen we ook het leven uit. En daar ben ik onlangs nog getuige van geweest. Of niet, geliefde familie? Dat je met die troost kunt leven, dat je met die troost kan sterven. Troost, geestelijke troost. Maar omdat ons leven is getekend door een leven buiten het paradijs, is er vaak ook verdriet, is er rouw, is er moeite en zorg in ons alle leven. En in het bijzonder ook in het leven van 2 rouwdragende families die er in ons midden gekomen zijn. En nu wil de Heere vanmorgen, nu wil de Heer in zijn goedheid, hier in zijn huis een woord van vertroosting geven. Nu wil hij het vanmorgen zeggen. Kom maar onder de schaduw van mijn vleugels. Kom maar hier onder de schaduw van mijn doorboorde middelaarshanden. U mag rusten en u mag steunen in mijn wonden. U mag rusten en steunen achter mijn gerechtigheid. Hier, in de schaduw van mijn vleugels, hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van mijn huis gesmaakt. Kom maar, ik ben de appelboom uit Hooglied 2. Ja, kom maar in mijn schaduw. Kom maar onder mijn vlerken. Hier kunt u op adem komen. Hier kan u tot rust komen. Want er blijft ten diepste, gemeente, alleen maar een rust over voor het volk van God. En dan mag dat inderdaad ook een woord van vertroosting zijn. Ja, wanneer klinkt dat woord van vertroosting? Daar moeten we vanmorgen ook niet overheen lezen, nadat de wet en de profeten hebben geklonken. Daarin ligt ook geestelijk onderwijs. De wet die mij vervloekt, de wet die mij verdoemt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet die mij veroordeelt. De wet die dient als een spiegel waarin ik zie wie ik geworden ben voor de Heere. Ook de profeten die de persoon van Christus uittekenen, maar dan hoor ik ook die ene profeet uit het Oude Testament, Zacharia, zeggen: ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Dan kan zelfs een woord uit de profeten, dan kan zelfs een belofte mij smarten aan het hart. Heb ik die goede Christus doorstoken? Heb ik hem aan het kruishout genageld? Ja, de wet en de profeten hebben geklonken. En nu mogen Paulus en Barnabas een woord van vertroosting spreken. Voelt u dat, gemeente? Dat de Heer altijd plaats maakt voor zijn eigen werk. Dat eerst Johannes de Doper komt en dan Christus. En denk dan ook maar aan de stukken van de Heidelberger Catechismus. Het zet inderdaad in met troost, maar als we de stukken van de Heidelberger op ons laten inwerken, zien we hetzelfde patroon terug. Ellende, verlossing, dankbaarheid is geen chronologische volgorde, maar wel een logische volgorde. De Heere maakt plaats voor zijn eigen werk. Wie niet ziek zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig, hebben ook geen troost nodig ten diepste. Daarom een woord van vertroosting, jawel, maar wel wanneer de wet en de profeten kracht hebben gedaan, dan doet ook dat woord van vertroosting kracht. Nu zitten er vanmorgen nog onder ons die het zeggen, ja, dat woord van vertroosting heb ik ook nodig. Want ik heb weer geblikt in de spiegel van de wet. En ik heb gezien bij het licht van Gods woord wie ik geworden ben voor hem. En misschien is het wel zo, geliefden, dat u in de achterliggende week weer gevallen bent in een oude zonde. Teruggevallen bent in het oude patroon. Dat u zichzelf weer op een vreselijke manier bent tegengekomen of tegengevallen. Dan klinkt er vanmorgen een woord van vertroosting. Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Vertroosting. We gaan naar onze tweede gedachte, verkondiging. Paulus gaat staan, vers 16. Hij gaat staan, want hij gaat spreken en daar hoort een gepaste houding bij. Hij wenkt met de hand en hij zegt dat gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. Dat zijn mensen die vanuit het heidendom ook de God van Israël dienen. Hoort toe, zo zegt Paulus. En dan begrijpt u dat we deze preek zullen moeten samenvatten. En dan begin ik bij de versen 17 tot en met vers 19. Daar kunnen we één kernwoord boven schrijven en dat is het woord genade. Wat is dan genade? Wel, leest u maar mee in vers 17, dat de Heere het volk Israël heeft uitverkoren, heeft uitgekozen. Dat is niet omdat het volk Israël zich dat waardig heeft gemaakt. U was de kleinste van alle volken, zei de Heere. Sterker nog, ze waren niet eens een volk. Maar de Heere maakte ze tot volk. Nee, sterker nog, de Heere maakte ze tot zijn volk. Genade. Het is niet alleen genade dat de Heer Israël uitkoos, het was ook genade dat de Heer het volk Israël uittoog uit Egypte. En het wonder wordt nog groter, want de Heer heeft hen niet alleen laten uitgaan uit Egypte, hij heeft hen ook door de woestijn geleid. Hij heeft hen daar gedragen, maar zo zegt vers 18, ook verdragen. Ach, wat heeft de Heere niet moeten verdragen? De zonde tegen het gouden kalf. De opstand tegen het bewind van Mozes. Opstand tegen de Heere zelf. Hij heeft hen verdragen. Ja, maar hij heeft hen ook verder gedragen. Want ik lees in vers 19 dat de Heere hen zo ver heeft gedragen dat ze het land Kanaan mochten binnengaan. En toen heeft hij 7 volken voor hen uitgeroeid. Vijandelijke volken. U die de Heere vreest, preek vanmorgen, probeer het maar mee. Preek vanmorgen in gedachten maar mee. Is niet genade dat de Heer u heeft opgezocht? Dat de Heer in de stilte van de eeuwigheid zijn oog in gunst op u heeft doen slaan. Dat is helemaal niet om iets in u. Ja, dat zingen we wel met de kerstdagen, die met ons lot bewogen. Zo zingen we het dan met de woorden van de lofzang van Zacharias. Eigenlijk kloppen die woorden niet, want de Heer was in zichzelf bewogen. Er is niets in mij wat aangenaam is voor de Heer. Helemaal niets. Het is omdat hij zijn oog in gunst op mij laat vallen. Omdat hij zijn oog in gunst op mij laat vallen. Waarom, Heere, was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren die u geen verlossing gunt. Eeuwig welbehagen van de Heere. Het is genade. Is het ook geen genade, geliefden, dat de Heere u heeft verdragen? Dat hij u tot op de dag van vandaag nog draagt, niet dankzij u, maar ondanks u. En dan mag voor u die de Heere lief heeft, uiteindelijk gelden wat ook voor het volk Israël gold. Dan zal de Heer uiteindelijk ook zorgen dat u het Kanaan van de rust hierboven eenmaal mag binnengaan. Zeker, wij worden geroepen om te strijden tegen de zonde. Zeker. Maar ten diepste geldt wat hier staat, dat de Heere die vijandelijke volken zal verdrijven en vernietigen. Ik zal strijden en gij zult stil zijn. Dat is de toekomst voor al Gods kinderen. En dan gaat Paulus verder verkondigen over de profeten, over de koningen. Dan spreekt hij over koning David in vers 22 en dan laat hij de preek uitlopen op vers 23. Ik geloof dat dat de spits is, dat vanuit het zaad van David Christus is geboren. Verwekt uit het zaad van David. En hij wordt genoemd, de Heer Jezus krijgt hier de naam, zaligmaker Jezus. Dat is de spits van de preek. En let dan even op het woordje den, de. Er zijn heel veel mensen, gemeente, die beloven u het geluk. Er zijn heel veel zaken in het leven die schijnen geluk te bieden. Maar er is maar één die het allerhoogste geluk kan schenken. En dat is de, die ene zaligmaker. Hij kan inderdaad alleen verlossen van het grootste kwaad, brengen tot het hoogste goed. Hij is de enige die dat kan brengen. En dan wordt hij hier inderdaad genoemd zaligmaker. Van wie gezegd is dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden. En dan zijn we opnieuw bij die ene grote troost. Die ene belangrijke troost in leven en sterven. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, wiens eigen ik dan ben. En als ik er dan voor u nog 2 versen uit mag lichten, dan gaan we voorzichtig onze tweede gedachte ook maar besluiten. Dan lees ik in vers 26, mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Leest u dat, gemeente? En ziet u het echt? De Heere heeft, ik pas het meteen maar toe, de Heere heeft onze zaligheid op het oog. Tot u, zegt de Heere, zonder onderscheid. Voor u is de zaligheid. Ja, en dan lees ik, om er nog één enkel vers uit te lichten als het gaat om de prediking van Paulus vanmorgen, in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving van zonden verkondigd wordt. Trek de lijn opnieuw maar door. De dominee zegt vanmorgen niet tegen u, och mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Er wordt vanmorgen verkondigd. Hoort u dat? Dat de zaligheid ook voor u bestemd is. Dat de Heere vanmorgen niet wil dat er ook maar één van ons verloren zal gaan. Maar dat wij allen tot bekering komen. En dat wanneer we geloven in die ene naam die onder de hemelen gegeven is, wij zullen zalig worden. Dat is een belofte. Geloof in de Heere Jezus Christus, zegt Paulus tegen de stokbewaarder. En u zult zalig worden. Dat wordt vanmorgen verkondigd. Dat is maar niet een wens. Dat wordt verkondigd, geproclameerd. Maar dan tot slot ook een vermaning. Vers 40. Dan heeft de prediking geklonken. De verkondiging is uitgegaan. Dat was voor een heel groot deel ook geschiedenis. Dat hebt u gehoord. Geschiedenis, nationale geschiedenis van het volk Israël. Het is uitgelopen op de spits, de persoon van Christus. En dan lees ik dat Paulus aan het slot van deze verkondiging een waarschuwing laat horen met klem. Zie dan toe, vers 40, dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Let er nu op, geliefde hoorders, dat niet met u gebeurt wat ik lees in de profeten. En dan citeert Paulus Habakuk 1. Wij zouden misschien verwachten dat Saulus een profetie uit Jesaja zou aanhalen. Jesaja is een bekende profeet. Of dat hij misschien een bekende psalm aan zou halen. Psalm 121 bijvoorbeeld, waar we bekend mee zijn. Nee, Paulus is zo gedrenkt in de schrift, ouderen en jongeren, dat hij citeert notabene uit Habakuk 1 en dan vers 5. Ik moest denken aan mijn vrienden die op de boekenplank staan, de Puritijnen. Ze waren net zo goed thuis in het boek van de psalmen als in het boek Habakuk. En daarmee gaan ze in het spoor van de apostel Paulus, ten diepste in het spoor van Christus, die ook de Emmausgangers meenam, door de boeken van het Oude Testament, en heen wees op zijn eigen persoon. Zie dan toe, zo zegt Paulus, let erop. Ja, want wat klonk er dan in dat woord van Habakuk? Wel, in het woord van Habakuk klonk een waarschuwing door dat de Babyloniërs zouden komen, de Chaldeeën. Maar toen het volk Israël die waarschuwing hoorde, toen hebben ze dat woord weggewuifd en ze hebben het gezegd, het zal zo'n vaart niet lopen. Pas op, zegt Paulus, het liep wel zo'n vaart. Wees niet een verachter, verwondert u en verdwijnt. Ja, die woorden uit Habakuk past hij toe op zijn gehoor. Hij zegt als het ware, verhard u nu niet, Christus is aan u verkondigd. Het woord van het evangelie heeft geklonken, maar verhard u nu niet, laat u lijden. Dat moet ook vanmorgen gezegd. Christus wordt in uw schoot gelegd. Christus wordt als het hare tegen uw hart gedrukt. En om het met een woord van Calvijn, een ander woord van de reformator te zeggen. Het bloed van Christus druipt vanmorgen en druppelt vanmorgen op u allen neer. Veracht dat niet. Vertrap dat niet. Verwerp dat toch niet. En dan gaat de synagoge uit. Wat is de reactie van het gehoor? Hoe reageren de hoorders? Wel, de heidenen zijn enthousiast. Dat zijn de mensen die de Here dienen vanuit het heidendom. Die zeggen, kom toch alsjeblieft volgende week zaterdag weer preken. Alsjeblieft, volgende sabbat bent u weer van harte uitgenodigd. Ik heb gedacht, dit heeft Paulus naar de mens gesproken wel kunnen strelen. Het doet je als dominee altijd goed als ze tegen je zeggen, kom maar gauw eens weer. En wanneer een kerkenraad zegt, wacht niet te lang voordat u hier weer komt. Dat streelt je vlees. Het wordt nog erger. De mensen, wanneer ze de synagoge uitgaan, volgen Paulus en Barnabas. Ze achtervolgen hen. Ik weet niet hoe ze zich hierbij hebben gevoeld. Ik kan me voorstellen dat ze zich zeer ongemakkelijk hebben gevoeld hierbij. Dat die mensen achter hen aankomen. Kom volgende week maar weer. Ze volgen hen. Wat doen Paulus en Barnabas dan, jonge mensen? Handtekeningen uitdelen. Samen met de gemeenteleden op de foto. Laten ze zich bewieroken. Dit geven Paulus en Barnabas mee. Vers 43. Opnieuw een vermaning. Ze vermanen hen te blijven bij de genade Gods. Gemeente, laat dat ook vanmorgen en laat dat het laatste zijn vanmorgen. Laten we blijven bij de genade van de Heere. Ook wanneer we het kerkgebouw uitgaan, ook wanneer we deze dag verder zullen ingaan, blijven bij de genade van de Heere. Laag bij de grond, lege hand. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Trek mij, wij zullen u nalopen. Bekeer me toch, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Gena, o God, gena hoor mijn gebed. Laten we laag bij de grond blijven, afhankelijk van Gods genade. Want Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Amen.